Ik vind het dus echt heel erg lekker om zonder boxer en dan gewoon alleen zo'n broekje.
Zit dat wel lekker dan?
Ik weet niet of je wel eens een... Je hebt van die bananenhangmatten voor thuis. Zo moet je het een beetje voor je zien.
Hardlopen is meer dan alleen je schoenen aantrekken. Het is emotie. Soms oorlog, soms liefde. Soms teleurstelling en vooral ook trots. In deze podcast, genaamd Liefde Verlopen, bespreken Roxanne van Runner's World Magazine en ikzelf, Martin van Men's Health, herkenbare thema's rondom hardlopen. Lekker luchtig, lekker makkelijk, maar soms ook diepgaand. Dit is de podcast Liefde Verlopen.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze podcast Liefde Verlopen. Roxanne, hoe is het?
Ja, goed. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken, hè?
Ja, best wel. Maandje.
Een maand.
Ja, en we kregen ook al verzoekjes van luisteraars van wanneer komt de nieuwe aflevering?
Ja, we hebben wel echt de mensen heel lang laten wachten nu.
Ja.
Ja.
En spijt ons dat?
Natuurlijk.
Een beetje.
Een beetje.
Nou, we maken vooral geen beloftes dat we het...
dat we snel weer met de nieuwe komen.
Nee, ja. Het is gewoon een beetje een podcast die af en toe is die er gewoon. En nou...
Ja, en dit is gewoon ook een beetje samenwerken met Martin, toch?
Dat is misschien ook wel de definitie van. Waar gaan we het vandaag over hebben, Rox?
Ja, hele goeie. We hebben vandaag een heel leuk thema. Allereerst moeten we nog even vertellen, in onze podcast bespreken we natuurlijk die herkenbare thema's over hardlopen. Mm-hmm. En dat gaan we vandaag ook doen. En we gaan het vandaag vooral hebben over verslaafd raken aan hardlopen of juist niet verslaafd zijn aan hardlopen en of dat dan nog kan ontstaan. Mm-hmm. En hebben we een hele leuke gast vandaag, namelijk Alexander Gerritsen. En hij had ooit een hekel aan hardlopen, maar mede dankzij zijn coach Klaas Boomsma, ook wel bekend van de boeken die hij heeft geschreven over hardlopen en vanuit zijn verslaving, is hij dus nu ook verslaafd aan hardlopen en doet hij echt hele bizarre dingen. Hij loopt echt enorm ver en in bizarre omstandigheden. Super interessant. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal daarachter. En aankomende woensdag vertrekt hij zelfs naar Zuid-Afrika om daar een 100 kilometer te gaan lopen.
Bizar.
Ja, ik heb er zin in.
Ik ook.
Als we het hebben over verslavingen... Mm-hmm. Denk jij dat je wel een keertje verslaafd zou kunnen raken aan hardlopen?
Ik denk wat ik met fitness heb, dat is echt een pure verslaving. Het kost me gewoon moeite om niet te gaan. En dat heb ik met lopen nog niet op die manier ervaren. Maar ik merk wel dat ik het dan soms mis... Dus dat is misschien toch meer die liefde dan die verslaving. Dus bijvoorbeeld nu was ik een maand in het buitenland, in Vietnam. Ja. En daar was ik hele andere sporten aan het beoefenen.
Ja, want vertel er even over. Want het is eigenlijk wel leuk om te vertellen.
Ja.
Toch? Je bent eigenlijk bijna een maand naar Vietnam geweest. Ook echt, hè? En je hebt daar meegedaan aan een super bijzondere challenge. Een van de challenges die je eigenlijk zo'n beetje doet. Ook voor Men's Health natuurlijk. Mm-hmm. En ik vond het echt wel heel boeiend. Je hebt niet hard gelopen, maar vertel even.
Nou, het was dus een Cycle for Plan fietstocht. Dat is een initiatief van Plan Nederland. Om eigenlijk geld in te zamelen tegen kinderhuwelijken die daar plaatsvinden. En om dat eigenlijk te doen... ben ik heel ver gaan fietsen. En dat was 450 kilometer met meer dan 10.000 hoogtemeters. En dat betekent dat je soms een dag, dat je misschien maar 50 kilometer fietst, maar dat je wel 2.500 meter de lucht ingaat.
Wel gewoon helemaal kapot gaat.
Ja, echt goed naar de tyfus. En dat was wel echt afzien, maar ook wel weer echt genieten. Omdat het zo mooi is. En het is gewoon zo bizar dat je op een fiets ineens bovenop een berg zit in een ander land. Ik had ook een gevecht met mijn bloedsuikers. Dat was...
Hoe doe je dat dan? Want...
Ja, als diabetes moet je gewoon heel veel eten. Dus voor mij was het een pak dextro's per uur en een pak met snelle jelles per fietssessie, zeg maar. En dat zijn er dus 5. Nou, 5 uur fietsen, dus dat is 5 pakken dextro's en 5 snelle jelles. Dat tikt wel aan. En dan tussendoor nog lunchen en de snacks die er daar gewoon geserveerd werden om te blijven leven, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat was heel veel eten. En gewoon de hele dag een beetje vechten tegen lage bloedsuikers. Maar ik had wel zo'n sensor, zo'n Dexcom noemen ze dat, een G6. En daarmee kun je dan meten hoe hoog je zit door op je telefoon te kijken.
Wat cool!
Ja, het is best wel een mooie techniek. Hij voorspelt ook waar je heen gaat qua bloedsuiker. Dus ik had wel een beetje een idee. En zonder had ik het ook echt niet overleefd, als het ware. Dus, letterlijk trouwens. Dus dat maakt het wel enigszins een leuker spel, omdat je direct ziet wat eten met je doet. Dus ook voor hardlopen is dat best wel interessant. Dat...
Maar was dat dan ook echt, hè? Ik stel me dan voor, je zit op je fiets. Dan zie je gewoon tegelijkertijd op een schermpje, op je stuur, denk ik dan.
Op mijn smartphone, op mijn stuur zie ik gewoon hoe laag.
Als je die snelle Jelle hebt gegeten, dat het dan gewoon weer goed gaat. Okay.
Ja. En ja, dat hebben we natuurlijk allemaal wel, maar niet iedereen heeft zo'n kastje. Dus als jij even slapjes voelt, of hier onze audioman die deze podcast opneemt, die voelt zich net even slapjes, die koopt even een paar suikers en voelt zich weer beter. Nou, daar heb je natuurlijk geen grafiek voor nodig, maar dat is ook omdat als diabetes daalt jouw bloedsuiker veel verder en stijgt veel hoger. Dus dan kan zo'n apparaat wel het verschil maken.
En met hardlopen gebruik je het dus ook?
Ja.
Heb je het al getest?
Ja, daarvoor. Want ik heb als voorbereiding voor dit fietsen heb ik niet superveel gefietst, maar wel mijn conditie op peil gekregen door veel te lopen. En daarbij gebruikte ik het de laatste maand. Want het is een prijzig apparaatje, dus je wilt het niet voor het minste en geringste gebruiken. En daarbij kon ik heel goed zien wat er gebeurde. En vooral 's ochtends steeg mijn bloedsuiker en 's avonds daalde die extreem als ik loop. En dat wist ik ook wel, maar het is wel leuk om het in de gefrikte gezien.
Maar je hebt dus hard gelopen ter voorbereiding op echt een vreselijke race eigenlijk in Vietnam op de fiets.
Ja.
Hoe werkt dat? Werkte dat goed? Ik hoor namelijk ook vaak van mensen dat niet... Het is niet hetzelfde, toch?
Nee, het is absoluut iets anders. Dus ik heb ook absoluut wel veel gefietst. Ja. Maar in verhouding was dat niet hetgeen wat ik het meest heb gedaan. Vooral eigenlijk niet trainen, dus niet fitnessen was mijn grootste doel. Want ik wilde zoveel mogelijk spiermassa inleveren om zo licht mogelijk op die fiets te zitten.
Ja.
Dus door 5,5 maand niet te trainen ben ik 10 kilo kwijtgeraakt. En daarbovenop hielp het om veel hard te lopen, om nog meer calorieën te verbranden en conditie op te bouwen. En toen tussendoor heb ik dan zo nu en dan gefietst volgens een schema van Cycle for Plan, om te weten dat ik de goede kant op ging.
Ja, en dat is wel leuk om voor de luisteraars even te vertellen. Jullie zien Martin natuurlijk niet. Ik zie Martin elke dag op kantoor. een ander verhaal. Maar goed, ik ken jou als een echt een super brede gast. En zeker toen ik hier kwam in februari had je net die challenge erop zitten natuurlijk om zo gespierd mogelijk te worden.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zag ik jou hier op kantoor en toen viel me toch wel op dat ik dacht, jeetje joh, je bent echt veel massa kwijt.
Ja.
Je bent echt gewoon wat ranker geworden. Ik vind je nog steeds een brede gast, maar dat komt ook door de basis die je dan hebt. Maar dat heeft dus wel echt, gewerkt.
Ja, ik denk dat als je 10 kilo spier verliest, dat visueel misschien wel meer doet dan 10 kilo vet verliezen.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Want
ja.
ik weeg nu hetzelfde als toen ik vorig jaar een challenge heb gedaan. Toen woog ik ook 95 kilo. Maar ik zie er totaal anders uit. Toen was ik echt een soort afgetrainde machine. En nu ben ik gewoon een normaal uitziende man.
Misschien en hoe voel je je dan nu? Want nu ga je dan weer naar de gym, want je wil weer gaan beginnen, vertelde je mij al.
Ja, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5 meteen getraind.
Wow.
Na al die maanden. En ik weet nog, we stonden bovenop, aan het eind van die tocht stonden we iedereen te knuffelen en te huilen. En op een gegeven moment besefte ik, ik mag weer fitnessen. Dus ik gooi mijn biertje in de lucht. Yeah, ik mag weer fitnessen. En iedereen soort applaus. Ja, het is heel fijn om het weer te kunnen doen.
Ja, dit is voor jou je verslaving natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus
het lopen is onderdeel van fit blijven.
Ja.
Maar het is niet mijn allergrootste doel des levens.
Nee.
Maar daarom vind ik het heel erg interessant om mensen te spreken die dat wel hebben.
Ja, maar ik wil eerst nog weten, ben je weer begonnen met hardlopen nu dan?
Nou, nog niet, want ik ben nu 7 dagen terug en dat elke dag fitness. Ik heb 1 dag rust en elke dag fitness.
Ja, dus, je had wat in te halen.
Ja. En jij dan? Ja, want jij bent ook weg geweest.
Ja, dat klopt. We waren tegelijkertijd in het buitenland. Ja. Dat was wel grappig. En toen ik ben naar Zuid-Afrika geweest. Toen ik daar zat, toen zag ik dat je nog midden in een soort van tyfoon was beland. Hè?
Ook dat
bij mij was het wat mooier weer. Ik ben heerlijk in Zuid-Afrika op reis geweest en ik heb daar wel hard gelopen.
Okay.
Dat is wel een beetje een dingetje wat ik probeer te doen als ik op reis ben. Dan neem ik het liefst altijd mijn hardloopschoenen mee. Ik vind het gewoon heel tof om daar de omgeving te ontdekken op mijn hardloopschoenen. Dat is iets. Dat zijn dan twee werelden die dan samenkomen. Reizen en hardlopen.
Ga je dus of?
Nee, dat valt wel mee. En meestal kijk ik ook wel een beetje van tevoren dan wat een wat populairdere hardlooproute is bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan probeer ik die gewoon te lopen. Ga ik heel ver? Nee. Maar dat heeft ook wel meer te maken met het feit dat ik dan de omgeving niet goed genoeg ken. En dan mij kennende, ik raak echt gewoon de weg nog kwijt op A1. Dus het lijkt me gewoon geen goed idee als ik dan een soort van de jungle in ren. Ik heb echt heerlijk gelopen. Ik heb daar 6,5 kilometer gelopen. Helemaal niet ver, maar het was echt fantastisch. Het was
wat
mooi
heb je
weer.
Gezien? Waar loop je?
Ik ben langs de kust bij Kaapstad gaan lopen. Een hele bekende route is dat. Loopt vanaf, ik weet niet precies meer hoe het heet, maar je loopt langs de stranden van Camps Bay en Clifton Beach. En nou, het is echt prachtig. Witte stranden verwachtte ik eigenlijk niet eens per se in Kaapstad. Ja. Maar het is echt prachtig. Heel tropisch. Het was mooi weer en gewoon puur genieten.
En nu zit je in een soort opslaghok waar we de podcast opnemen. Dat is een mooie... Een mooi contrast, denk ik.
Het is voor ons allebei weer even wennen, denk ik.
Nou, misschien dat onze gast ons weer even... soort van in het Zuid-Afrikaanse gevoel kan wanen. Ja. Want deze man, Alexander Gerritsen, heeft een heel bijzonder verhaal. Ik zeg welkom, Alexander.
Dank je wel. Dank jullie wel.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
En... wij kennen je verhaal een beetje, maar ik ben eigenlijk wel gewoon heel benieuwd. Van, vertel eerst eens even, hoe zag jouw leven er 6 of 8 jaar geleden uit?
Heel gewoon. Ik weet niet hoe. Dat is een beetje, dat is het hele ding met nu. Ik heb na mijn studie ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Daar heb ik gewoond, gewerkt. Dat was in 2011. Toen heb ik daar 3 jaar gewoond. En in 2015 ben ik weer teruggekomen. En hier weer aan het werk gegaan. En in de tussentijd heel veel gesport. Maar ik zeg al normaal. En ik loop natuurlijk afstanden nu die totaal niet normaal zijn. Maar ik ben eigenlijk een hele gewone jongen. Die een liefde heeft voor sporten. En in het buitenland heeft gewoond.
Maar je had niet altijd een liefde voor lopen, toch?
Nee. Dus ik ben middelbare school vond ik het altijd wel leuk om te sporten, maar nooit per se hardlopen. En dat ben ik echt pas 6 jaar geleden een beetje op gaan pakken. En 3 jaar geleden heb ik voor het eerst een marathon gelopen.
Okay.
En waarom begon je dan 6 jaar geleden? Wat? Je zit dan thuis en ik wil wat gaan doen? Of?
Ja, hoe gaat dat? Ja.
Ik had toen ik in Zuid-Afrika woonde, toen had ik een aantal vrienden. En die, ik woonde in Kaapstad. En die liepen hard in de bergen van Kaapstad. En ik had wel eens een rondje hard gelopen, maar ik heb een hele grote liefde voor de natuur. En toen ik met hun dus die bergen inging, toen was het een beetje de combinatie van en actief bezig zijn, in de natuur zijn, en met je vrienden zijn en een beetje dat avontuur aangaan. En gaandeweg ben ik dat een beetje op gaan pakken. Dus als je het hebt over hoe mijn hardloopcarrière is begonnen, is dat daar gebeurd. En later heeft dat gewoon op meerdere redenen heeft dat een soort andere vorm aangenomen. En heb ik mezelf echt proberen uit te dagen om heel ver te gaan. Maar,
want was je gelijk hoekt? Je ging met je vrienden die berg op en je dacht, hey, fuck, dit is wat ik zocht. Of was het juist een hele confronterende ervaring van, ik ben er gewoon echt niet klaar voor?
Ja, het is zwaar en misschien wat heel veel beginnende hardlopers ook wel herkennen.
Ja, ik heb heel veel races of heel veel hardloopsessies gehad dat ik dacht, ik ben sowieso niet zo fit als mijn vrienden. Ik heb 1 keer op een gegeven moment was ik wel ietsjes verder. Toen hadden we een 24 kilometer loop gedaan. En na ongeveer 15 kilometer, toen zaten we redelijk diep in de bergen. En toen moest ik ze vertellen dat ik toch niet helemaal ging rennen.
Oeps.
Dus toen is de rest is doorgelopen. En 1 goede vriend van mij die is bij mij teruggelopen. En dat werd een hele lange dag. Omdat op een gegeven moment...
15 kilometer teruglopen.
Ja, 15 kilometer teruglopen.
Wandelen.
Dus dat duurt daar niet heel lang. Dus ik vind, daar, maar dat is wel het moment dat ik dacht, het is wel echt heel tof dat buiten zijn. Ik hou er wel van. En ik ben opgegroeid, mijn moeder is Tsjechisch. We hebben een huisje in de bergen in Tsjechië. Dus daar ga ik met liefde naartoe. Dus daar is het een beetje begonnen. En elke keer als ik in buiten kan zijn, dan wil ik wel buiten zijn.
Ja, dus eigenlijk match je net gewoon vooral met datgene wat je al leuk vond. En dat in combinatie met actief bezig zijn.
Ja, ik weet niet voor de mensen die ooit in Kaapstad zijn geweest of in Zuid-Afrika. De omgeving daar is echt fantastisch. Dus het is ook echt geen straf om daar hard te lopen. Dus de combinatie van bezig zijn met je vrienden. Buiten zijn in Kaapstad.
Ik heb een klein rondje hard gelopen in Kaapstad. Dus ik begrijp echt heel goed wat je bedoelt. Ik vond het echt fenomenaal mooi. Mooier dan wat ik had gedacht. Ik had wel echt goede verhalen gehoord over Kaapstad. Ja. Maar als je daar zelf bent, dan ervaar je pas eigenlijk echt hoe mooi het is.
Ja.
Dus ik snap dat echt supergoed. Maar ik was eigenlijk ook wel benieuwd. Want ik begreep dat jij gecoacht bent of getraind bent door Klaas Boomsma. Nou, mm-hmm. Ik ken Klaas Boomsma van zijn boek. Ja. Hè, over hardlopen, ren voor je leven. Hij heeft natuurlijk een prachtig verhaal geschreven over hoe hij ooit verslaafd was aan alcohol, onder andere. En vervolgens verslaafd raakte aan het hardlopen.
Ja.
Zijn liefde voor lopen is ook begonnen in Afrika.
Ja, dat is grappig, ja. Ja.
Wat heb je met hem gemeen? Hoe is dit tot stand gekomen?
Nou, ik ben op een gegeven moment ben ik in Nederland gaan sporten bij de Vondelgym. En toen kwam ik al gauw in contact met Klaas, want die gaf daar trainingen. En we zijn een beetje aan de praat geraakt. En ik ging toen trainen voor een marathon. En toen op een gegeven moment, na de marathon, dat was in 2016, de Amsterdam Marathon. Toen ben ik met hem, heb ik daarna nog een race gedaan en eigenlijk in contact geweest. En ik vond zijn verhaal wel inspirerend. En ik heb de reden waarom ik op een gegeven moment ook meer ben gaan hardlopen en meer ben gaan sporten, was het ook omdat het voor mij best wel een uitlaatklep was. Dus voor Klaas heeft het me echt heel veel gebracht en uit zijn verslaving. En ik in een minder extreme versie, maar ik had op een gegeven moment een periode dat ik een aantal hele belangrijke mensen in mijn leven had verloren. Waaronder mijn vader en een van mijn beste vrienden, waar ik toen ook mee samenwoonde. En elke keer was het hardlopen was een soort van uitlaatklep. En ook een manier om dingen van je af te zetten en een doel te hebben. En dat heb ik en Klaas hebben dat wel heel erg gemeen. Dat het voor mezelf gewoon de schoonheid van jezelf uitdagen en het bewegen en doelen zetten. En daarin dus elke keer jezelf ook weer verbazen dat mogelijk is. Dat je weer een marathon hebt gedaan. En eigenlijk heb ik tegen hem gezegd, hey Klaas, ik heb nu een marathon gedaan. Ik heb een keer 50 kilometer gedaan. En 2 jaar geleden zei ik van, wat nou als ik een 100 kilometer zou willen doen? En toen zei hij eigenlijk van, ja, nou ja, als je dat zou willen doen, dan wil ik je wel bij helpen.
Oh, wat vet.
En zo is het eigenlijk ontstaan. En dat is, voor hem was het nieuw en voor mij was het nieuw. En samen hebben we eigenlijk gewoon deze anderhalf jaar gepakt als een soort van, ja, een soort testcase. En ook elke keer kijken we weer van, ja, hoe kunnen we het aanpassen? Wat kan beter? Wat gaat niet goed? Het is wel een goede balans waar ik heel veel van hem leer en ik hem weer feedback kan geven over hoe dit allemaal gaat. Ja.
Oh, te gek.
Dus het is niet alleen maar zeg maar van hij vertelt je als een soort meester wat je moet doen en jij volgt. Het is echt een soort team, jij en hij samen die berg op als het ware.
Ja, eigenlijk wel. En
loopt hij ook mee eigenlijk?
Nee, hij loopt niet mee. Okay. Nee, maar hij is zelf aan het trainen nu voor een 100 kilometer volgend jaar in Winschoten.
Okay.
Dat is ook weer een hele aparte. Dat is 10 rondjes van 10 kilometer hier in Nederland. En daar ben ik hem ook nu aan het volgen met een videoproject, een docuutje die ik aan het maken ben. Maar het is een apart slag mensen die zich het doel hebben om een 100 kilometer te lopen. En we hebben elkaar daar wel in gevonden. Dus hij heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring met marathons. Maar ik heb nu al langere afstanden dan hij gelopen. Maar hij heeft wel qua ervaring heeft hij een stuk meer kilometers op de teller.
Ja, hoe ziet dat eruit? Je gaat trainen voor een 100 kilometer. Tot welke afstand train je dan, maximaal in je schema? Niet tot de 100, denk ik.
Nee, dus de langste was 86 kilometer. Dat was 2 maanden geleden.
Jeetje.
En die was 12,5 uur.
Oh. Ja, en waar ik dan van schrok, afgelopen maand was de Amsterdam Marathon.
Ja.
En normale mensen die denken, nou, daar wil ik wel een keer aan meedoen. Fanatiekelingen denken, ik doe mee. Die doen een half. De echte fanatiekelingen doen een hele. En dan heb je Alexander. Ja. Die besloot eerst even 10 kilometer te gaan hardlopen 's ochtends samen met een vriend.
Ja.
Daarna besloot hij de volledige te lopen. En toen nog even de halve.
Ja,
dat is niet mijn standaard zondag of zaterdag. Laat ik het zo zeggen.
Ik had een collega en die vroeg aan mij. En nou, even ter ere voor die collega. De vraag, waarom?
Ja, dat is het mooie aan deze sport. Is dat je leert zo ontzettend veel over jezelf tijdens zo'n lange afstand. Of het nou een hele en een halve marathon is, of dat het te rennen is door de bergen. Het is allemaal anders. En die waarom de Amsterdam hele en een halve plus 10? Ja, omdat niemand het heeft gedaan. En ik dacht, nou, dat lijkt me wel leuk om te doen. Dus dan, en het is een hele bizarre race, want je doet dus eerst 10 kilometer door het Vondelpark. Dat had ik in de ochtend zelf gedaan, dus met een vriend. En toen, dan sta je aan de start van de hele. Dan denk je, nou, dan doen we de hele. En dan finish je de hele. En dan moet je ongeveer een half uur wachten. En dan krijg je het koud. En dan sta je dus in het laatste startvak met iedereen die dus de halve gaat doen. En dan moet je jezelf weer opladen om vervolgens weer de halve te doen. En ik kan je vertellen, mentaal gezien is dat een van de zwaarste races. Ik heb hem vorig jaar ook gedaan, maar mentaal gezien is dat een van de zwaarste races die je kan doen. Omdat je moet stoppen. Niemand in de startvak van de halve weet dat jij al 53 kilometer op hebt zitten.
Nee, dus je hebt weinig connectie.
Weinig sympathie van mensen, omdat je er al helemaal gaar uitziet.
Helemaal verlept kom jij het startvak in.
En dan ga je van start en dan gaat het allemaal traag. En dan is het niet, dan duurt het. Dus het is een... waarom? Omdat het... Omdat je jezelf, je komt echt wel interessante kanten van jezelf tegen tijdens zo'n race.
Want waar denk je dan aan?
Waarom in godsnaam doe ik dit? En hoe mooi is het dat ik dit doe?
Ja.
En alles ertussen.
En weet je dan op een gegeven moment, of weet je van tevoren al, dit gaat lukken? Of?
Nou, kijk, ik weet nu wel dat met een halve en een hele van Amsterdam weet ik dat ik dat wel kan. Dat ik dat, dus ik ben nu op een punt dat ik getraind ben om dat te doen. Maar bijvoorbeeld ik deed een maand daarvoor, dus 2 maanden geleden. Deed ik de 86 kilometer, daar zaten, dat was in België, in Ardennen. En ja, dat is echt wel maar de vraag of je dat haalt. Want het kan iets warmer zijn, je kan met je voeding... Want een 12,5 uur race is echt heel lang en je doet het achter elkaar. Dus de balans tussen voeding, water, jezelf, niet te hard van start gaan.
Want,
dat soort zaken.
Wat eet je dan?
Een combi van jelletjes, vast voedsel, alles wat je maar binnen kan krijgen en binnen kan houden ook. Want die maag reageert op sommige dingen. Dus ik eet een mix van... Morten is een van de soort poedervorm dat je water kan bijdoen. En dan wordt het een soort gel en dat kan je dan drinken. Maar ook jelletjes zelf, maar ook pinda's en crackers en alles wat zout is.
En vooraf? Begin je bijvoorbeeld vooraf ook al 6 uur van tevoren met eten om maar wat te stapelen voordat je van start gaat?
Ja, ik eet dus niet zo extreem bizar. Ik stapel bijvoorbeeld niet de dagen ervoor passen, maar wel gewoon de avond ervoor echt een goede maaltijd. En dat je, maar het nadeel is ook als je heel veel probeert te eten voor die tijd, is al het gewicht wat je meezuilt is een hele lange tijd wat je dan wat je ook weer niet zo goed kan verbranden. Dus je probeert wel zo goed mogelijk, zoveel mogelijk te eten, maar ook weer niet oncomfortabel veel te eten, want dan wordt een start weer heel erg de eerste kilometer weer heel.
Ja, want dat vroeg ik me ook af. Je gaat natuurlijk naar Zuid-Afrika, je gaat daar 100 kilometer lopen.
Ja.
Heb je dan ook bagage bij je? En is dat dan zo zeg ik het dan voor me, dat het aan het begin heel zwaar is? Dan heb je echt zo'n zware rugtas of ik weet niet wat je meeneemt, of dat je het in je zakje stopt, maar in ieder geval veel eten, veel bagage bij je en aan het eind is alles op.
Een beetje, ja. Dus wat je hebt, het is inderdaad wel iets anders dan gewoon over asfalt rennen. Je hebt een rugzak bij je met waterflessen. Dus je moet ongeveer 1,5 liter water bij je dragen. Oh. Dan heb je dus je eten bij je. En wat een combinatie is van jelletjes met en ook vast dichte andere bars en dat soort dingen. En dan heb je speciale schoenen aan. Je hebt nog van die renkousen aan en een petje op en een horloge. En dat is ongeveer wat je dan wel aan hebt. Nou, een shirt en een broek natuurlijk ook. Maar
ja, gelukkig.
Maar je hebt dus je eten inderdaad. En dat op een gegeven moment is dat op. En je hebt op 60 kilometer heb je wat ze noemen een dropback. Dus daar mag je dingen in doen die je kan wisselen. Dus je moet alles wat je mee hebt aan de start, moet je ook aan de finish hebben. Behalve je eten natuurlijk, dus dat eet je op. Maar je mag niks achterlaten gedurende de... Dus je mag niet een rugzak achterlaten. Maar wat je wel mag doen, is bijvoorbeeld als je shirt nat is, mag je een nieuw shirt wassen, mag je wisselen. Of je mag nieuwe sokken aandoen. Als je
dus waar keek jij naar uit wat daar lag, wat jij niet meer had of wilde?
Het hele gekke is dat je kijkt heel erg uit tijdens een race naar koffie. En ik weet niet
oh, echt?
Ja. Dus ik in die dropbag stop ik soep, koffie en dan voor de rest allemaal. Je moet je bedenken, het is een mentale oppepper ook. Dus als jij al 10 uur onderweg bent, dan zijn er zijn dingen die wil je daarin hebben die je mentaal een stimulerend zijn. En voor sommigen is dat koffie, voor sommigen is dat een foto van hun gezin. Voor sommigen is dat...
Meen je? Een foto ook?
Nou ja, dat soort dingen kunnen mensen wel er doorheen helpen. Of dat familieleden staan bij dat punt, weet je. Omdat het is namelijk... het is echt een hele, hele zware race. Ja. En je gaat door, als je bij een marathon door twee keer de man met de hamer bijvoorbeeld tegenkomt, ga je dat hier 5, 6, 7, 8 keer, 9 keer tegenkomen. En alles in je lichaam zegt dat je moet stoppen. En dat om daar weer doorheen te gaan en om dan weer verder te kunnen. Dan wil je alles hebben wat je nodig kan hebben om je te motiveren om verder te gaan.
Zoals koffie
of een foto.
Ja, ik zie jou nu hier zitten. En dan, we hebben eerdere ultralopers gesproken. En ik werk met zeer fanatieke lopers op kantoor.
Mm-hmm.
Jij ziet er anders uit. Als in, jij ziet er... hoe zeg ik dit?
Gespierd uit.
Ja, jij hebt massa. En dat is iets. Ja. Dat is het eerste wat lopers, vooral ultralopers, inleveren.
Nou.
Is er iets wat jij doet, wat we als tip kunnen gebruiken voor anderen die bijvoorbeeld vechten tegen ondergewicht? Want daar heb jij geen last van, terwijl je wel die afstanden doet.
Ja, of juist, dan ben ik ook wel benieuwd naar dat je juist wel meer massa meeneemt. Iets wat veel ultralopers eigenlijk helemaal niet willen.
Ja. Laat ik voorop zitten. Ik zie mezelf niet als een ultraloper. En ik zie mezelf ook niet als iemand die in een sportschool zit. Of iemand of een kickboxer. Terwijl ik dat allemaal wel doe. En het gaat er bij mij om dat de mentale en de fysieke uitdaging van zo'n race vind ik heel interessant. Maar ik vind het ook heel interessant om triathlons te doen bijvoorbeeld. En ik vind het ook interessant om in balans te zijn. En wat ik gewoon fijn vind, wat ik prettig vind, is als mijn lichaam voor mijn gevoel in balans is. En als ik dus alleen maar mijn benen zou trainen en probeer zoveel mogelijk gewicht te verliezen aan de bovenkant, omdat je daar eigenlijk niks aan hebt. Laat het eerlijk zijn, in een ultra heb je niet zo heel veel aan grote armen. Maar dat voor mijn gevoel is dat wel, is die balans beter. En als ik dan ook heb over voeding, dan wil ik dan eet ik dingen die voedzaam zijn, die goed voor me zijn. Maar niet per se omdat ik vind dat ik daar hard of verder mee kan lopen. Maar gewoon omdat ik denk, het doel is uiteindelijk om doelen te stellen en bizarre doelen te stellen die ik dan uiteindelijk hopelijk haal. En in dit geval is dat een ultramarathon. En misschien is dat over een jaar iets anders.
Maar je bent er wel dus bewust mee bezig om die balans aan te houden.
Zeker.
En doe je dan bijvoorbeeld dat je van deze maand merk ik dat ik bijvoorbeeld wat lichter ben, dat je dan juist wat meer krachttraining gaat doen? Of ben je er op die manier mee bezig? Of heb jij gewoon een soort gouden mix gevonden die je gewoon elke dag uitzinkt en dan komt het wel goed?
Ja, nou, ik sport al vanaf af en toe naar de sportschool en dat soort dingen, vanaf mijn 16 of zo. Toen ben ik een beetje begonnen met. Nu heb ik daar hardlopen is daarna bijgekomen. Maar ik doe nog steeds gewoon eigenlijk alles wat ik in de sportschool doe. En ik heb een tijd lang heb ik dus ook gekickboxd. En ik doe heel af en toe doe ik een crossfit lesje. Maar ik doe ook yoga, meditatie. En dat allemaal bij elkaar voelt voor mij een hele prettige manier van leven. En er is geen gouden mix. Het is meer, ik doe de dingen die ik leuk vind en die ik fijn vind. En als dat betekent dat ik soms meer in een soort krachthonk zit, dan doe ik dat af en toe meer. Maar ik merk nu natuurlijk wel naar aanloop naar zo'n race. Ja, er zitten echt wel heel veel kilometers aan. En ik, eerlijk gezegd, was ik vorig jaar toen. Ik heb vorig jaar ook de race gedaan of geprobeerd en toen niet gehaald. Toen ben ik gestrand op 65 kilometer. Toen was ik wel iets zwaarder dan ik nu ben. Dus ik ben er wel bewust van dat die kilo's, die zijn er nu wel af. Dus ik ben iets van 7 kilo lichter dan dat ik vorig jaar was aan de start. En dat is wel een beetje bewust. Ik denk, oké, daar heb ik niet zo heel veel aan. Als ik wat zwaarder ben, dus dan probeer ik dat wel te doen. Maar aan de andere kant, ik hou er gewoon van om te sporten. En dat zijn alle sporten.
En ben je nu dan mentaal sterker dan vorig jaar of alleen fysiek?
Nee, mentaal ook. Want vorig jaar mijn langste in training, mijn langste die ik had gedaan, was de halve en de hele van Amsterdam. Mm-hmm. Dus dat was 7 uur hardlopen. 7 uur. En het verschil tussen 7 uur en het verschil tussen, of in ieder geval 15 uur hardlopen, is gewoon heel erg lang. Want die 100 kilometer, die gaat ongeveer 15 uur duren. Dus ik was er een beetje arrogant, ging ik in die race en dacht, ja, ik kan dit wel. Dit moet wel lukken. En nu ben ik zoveel beter getraind. Ik heb een paar keer dus een race gedaan die we meer dan 10 uur duurde. En ik weet gewoon hoe mentaal, door welke cycli ik ga. Dus ik zit nu in dit zwarte gat. En daar moet ik uiteindelijk proberen er weer uit te komen. En zo leer je steeds meer over jezelf kennen. En dus ben ik mentaal veel beter voorbereid op deze race. Want ik weet dat ik waarschijnlijk op bepaalde punten tegen het huilen aan zit. Maar als je dat weet van tevoren, ja, dan ik heb ook heel weinig medelijden met mezelf. Dus dan ga ik er maar weer doorheen. En dan...
Ik heb precies hetzelfde, maar dan op een rondje van 7. Zwart gat waar ik uit moet, nader bij huilen.
Martin zit niet tegen het huilen aan, maar die gaat gewoon genadeloos op de grond liggen.
Ai. Wat een topsport.
Ja. Oké, 100 kilometer in Zuid-Afrika. Wat is het eerste wat je gaat doen als je over de finish komt?
Koffie. Een biertje. Ja, nee, ik ga... Dat is echt het mooie aan dit soort afstanden... is dat je begint de dingen te waarderen die heel... waar je normaal gesproken die je zo voor lief neemt. Een stoel is echt je grootste vriend na 16 uur hardlopen. Een stoel, een biertje en een koffie. En vrienden om je heen. En zo mooi kan het dan ook zijn. En zo klein hoeft het ook te zijn. Dat is het enige wat ik dan wil.
Ja, mooi. Ja. Ik denk dat het tijd is voor de vaste rubriek.
Oké.
De stellingenronde. Daar gaan we. Stelling 1. Ik neem mijn hardloopschoenen altijd mee op vakantie. Martin.
Allereerst leuke vraag. Ik neem ze altijd mee, maar ik heb ze nog nooit gebruikt. Dat is echt bizar. Ik heb ze echt altijd mee. En dan hoop ik gewoon... Ik vind het fijn om de optie te hebben. Maar uiteindelijk kies ik altijd voor andere dingen. Maar ik loop wel graag op hardloopschoenen, omdat dat gewoon fijn is.
Ja, altijd.
Altijd, ja. Ik ook. Ik neem ze ook altijd mee. En ik loop er ook op, Martin. Ja.
Zo kan het ook. Ja.
Tweede stelling. Zonder GPS-tracker telt mijn run niet, Alexander.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee. Ik weet dat heel veel mensen Strava, dat het een heilig is. Maar soms dan doet hij het niet. En ik loop voor niemand anders dan voor mezelf. Dus dat uiteindelijk maakt dat me niet zoveel uit. Nee.
Ik merk dat ik het wel heel lekker vind als het dan een soort van zwart op wit staat. Weet je wel? Dat ik het kan delen en dat ik het nog kan terugzien. En ook nog een soort van nagenieten of zo. Dan kom ik thuis en dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, oh, dat was wel lekker. Dan kan ik nog even op terugkijken.
Ja, het is wel fijn. Maar...
En wist je dan wel eens dingen of zo dat je denkt van, oh nee, maar die was dan zo gênant. Ja, ik ga hem toch maar wissen. Ben je daar dan ook mee bezig?
Nee, eigenlijk niet. Nee, volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Okay. Maar wat ik wel doe, en dat doe ik dus buiten al, ik ben me daar dus heel bewust van, dat het dan zichtbaar wordt, is als ik dan bijvoorbeeld 6,8 kilometer loop, dan rond ik hem wel even af tot de 7. Dan loop ik wel even door.
Data motiveert toch
wel. Ja, toch wel, ja.
Ja, ik heb het ook hoor. Ik loop liever met. En er was een tijdje dat ik even geen ding had en ook geen muziek. En ik vond het eigenlijk best wel lekker zonder. Maar als ik dan mag kiezen, met of zonder, kies ik toch altijd weer met. Omdat ja, het is toch altijd mooi meegenomen als je er leuke grafieken van hebt.
Als je er kudos voor krijgt.
Ja, ook. Ik bedoel, jouw like op Strava is me gewoon best wel dierbaar. Ja. En ja, het weet niet, het geeft een soort fijn gevoel als je weer iets in data hebt uitgewerkt. Ik heb hetzelfde met IMDb. Als ik een film kijk en ik heb niet gestemd, dan word ik gek. Ik moet dan zo snel mogelijk in die app een cijfertje hebben gegeven. Dus ja... Autisme kent vele vormen.
Ja. Blijkbaar.
Ja. Oké, deze stelling heb ik niet bedacht, even voor de duidelijkheid. Maar ik ga hem voorlezen. Ik loop met ondergoed aan. Nou, voor mij is het een ja, Alexander.
Ja.
Ja?
Ja. Ik weet niet. Doen mensen dat niet? Nee.
Nee. Voel ik
me heel erg tegen de muur gedrukt. Ja, ik vind het dus echt heel erg lekker om zonder boxer. En dan gewoon alleen zo'n broekje. En het is echt niet zo dat alles zo heen en weer wappert.
Flappert.
Je hebt ook gewoon broeken met een binnenbroekje. Dat is ook gewoon een optie.
Ja, maar dan zit alles zo in zo'n netje.
Ja. Netjes in het netje.
Zit dat wel lekker dan?
Ik weet niet of je wel eens je hebt van die bananenhangmatten voor thuis. Zo moet je het een beetje voor je zien. Nee, ja, het zit, okay. Het zit prima. Hè?
Nou, ik ben heel benieuwd. Loop jij ook zonder ondergoed? Laat het ons weten op Facebook. In de in Liefde Verlopen besloten Facebookgroep. We zijn echt heel benieuwd. Of via een DM. Dat mag ook aan Marten op Instagram. Yes.
Okay. Met foto.
Met foto. Oké. Ik maak foto's van mezelf tijdens het lopen voor social media. Ik ben echt heel benieuwd. Hoe doe je dit dan?
Ja, dan moeten we denk ik onze andere Runners World collega's vragen. Want die doen het allemaal echt heel streng, lijkt het wel. Of ze hebben een enorm archief met allemaal verschillende kleding aan.
Maar maak je dan een selfie of zet je hem dan ergens neer?
Ja, volgens mij, ik zag Olivier Heimel een keer, die had een timer gezet. Waar die dan net in of net uitloopt. Dat is altijd wel heel mooi. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar dat is meer omdat ik krijg het niet eens voor elkaar, denk ik.
Als je een selfie kan maken, dan kan je ook een selfie rennend maken. Dus ik doe het best wel vaak. Dus dat ziet er niet per se altijd heel goed uit. Maar dat is, ik vind het wel. Sinds ik dus die 100 kilometer ben gaan doen, heb ik ook wat meer, steeds meer gedeeld op social media. En krijgen. Ja, het is een beetje, het hangt een beetje af van wat het doel is. Je moet niet.
Maar waar zet je je telefoon dan neer?
Als je rent, tijdens het rennen.
Oh, je maakt hem. Oh, een selfie. Tijdens hardlopen. Ah, oké. Okay. Ja, ik snap wel dat er dan niet altijd heel charmant uitziet. Ja, nee, misschien is dat ook wel de hoofdreden dat ik het niet doe. Maar nee. Oké, volgende stelling. Ik maak gebruik van tepelpleisters, Alexander.
Zeker weten.
Ja?
Ja, dat zijn grootste vrienden op ultra's, ja.
Oké, want vertel.
Als het op een gegeven moment, als de minste wrijving is gewoon heel vervelend. En als je dat kan verhelpen door, het is niet eens tepelpleisters, het is gewoon tape wat ik eroverheen doe. En dan schuurt het niet. En alles wat niet schuurt is fijn met heel lang hardlopen.
Want heb je een verhaal waarin dit dus dat je die dingen niet op had geplakt? En,
Ja, en dan
hoe ging dat?
Goede vraag. Ik vind het nu al leuk.
Dan beginnen je tepels te bloeden. En dan elk klein dingetje wat je irriteert is gewoon niet fijn. Dus dat wordt dan best wel een groot ding. En dat kan letterlijk gewoon je race echt wel verpesten.
Ja. Heb je dan je shirt opengescheurd op die plek of uitgedaan?
Doorgegeven.
Oh, echt?
Ja.
Wauw, oké.
Okay. Ja, die benen doen het gewoon nog.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat je mentaal sterk bent, daar zijn we inmiddels wel achter.
Ja, dat zit wel goed. Heb je ook foto's van de bloedende?
Nee. Okay.
Dat is misschien ook wel beter. Ik heb het nog nooit nodig gehad. Ik weet niet. Maar waarschijnlijk heb je dat ook bij een 7 kilometer niet per se nodig. Maar ook, ik heb toch echt een keer een halve gedaan. En ook daarvan geen tepelproblemen.
Misschien heb je gewoon een strak genoeg shirt aan.
Ik denk het.
Ja.
Ik denk dat het is.
Ja, ik draag altijd gewoon een BH, dus daar heb ik ook geen last van.
Oké.
Okay. Nou ja, de laatste stelling. Dit is het naarste wat ik heb opgelopen door hardlopen. Nou ja, mijn persoonlijke verhaal is eigenlijk dat ik een keertje keihard ben gevallen. En dat ging niet zoals de meeste hardlopers doen, gewoon vol op hun handen of op hun polsen. Maar ik heb een soort van koprol gemaakt, dus ik had een schaafwond op mijn rug.
Dat kan niet.
Het leek onmogelijk, maar het was toch echt zo. Dus als ik dat moest uitleggen dat het door hardlopen kwam, kreeg ik wel een beetje verbaasde gezichten, ja.
Wauw.
Ja.
Oké. Okay.
Alexander?
Ik weet niet of ik de gênante of de.
Ja, die willen we nu horen.
Ja, het liefst die.
Oké, okay, nou, ik heb een vriendengroep en die zijn allemaal nog wel redelijk competitief. En wij gingen op een gegeven moment een avondje. Dit heeft met hardlopen te maken, maar toen hadden wij dus bedacht, nadat we al wel wat wijntjes op hadden, dat we gingen meten wie er het snelst kon sprinten. En het was ook nog een verkleed partijtje achter. Dus ik had een roze legging aan en we gingen toen over straat in Amsterdam. En ik ging echt vol onderuit. Dus je kan het niet echt zien, maar ik had echt mijn hele hand lag helemaal open. En dat heeft me echt wel beperkt op een gegeven moment. In dat ik ook in de sportschool, als je gewoon gewichten en dat soort dingen doet. Dus ik had gewoon een maand lang. Ja, het is gewoon van een avondje met mijn vrienden en ik had verloren.
Zat je dan ook op de EHBO in je roze legging? Of
nee,
heb je die
thuis
gedokterd?
Thuis gedokterd, ja. Maar het zag er niet uit. Het was,
dus had je gewonnen?
Nee, ook niet. Dus het heeft ook helemaal niet.
Nee, het is wel echt een slecht verhaal.
Ja, dus, met z'n drieën en ik was de laatste. En mijn vrienden, die als ze dit terug horen, dan vinden ze het fantastisch. Maar ja.
Oh,
dat is de enige race die ze ooit gewonnen hebben.
Hmm. Ja, toen moest ik nog. Ja, er is wel eens wat gebeurd bij mij tijdens het lopen. En ik denk dat als we het hebben over gênante verhalen, dat ik misschien wel de kroon span. Ik kwam op een gegeven moment thuis en toen viel me op dat ik een schuurplek had op een plek waar de meeste mannen hun mannelijkheid zouden plaatsen.
Oh nee.
En mijn instinct was niet dat het te maken had met hardlopen, maar dat het iets anders was. Ik dacht, sterker nog, ik dacht dat ik herpes had. En ik had toevallig die avond had ik iets met een dame uitgespookt. Ik was toen nog single. En ik keek naar beneden en ik zag iets wat leek op herpes. Dus ik ging natuurlijk googlen. Alles afgegoogeld, alle plaatjes gezien. Ik heb de naarste dingen gezien in dat half uurtje googlen van mijn leven. En ik kwam tot de conclusie dat het daadwerkelijk herpes was. Dus ik naar de huisarts alles, broek uitgetrokken. Herpes, ja, dat is het wel. Dus wij een testje doen. Ik word 2 dagen later opgebeld. En in de tussentijd bel ik natuurlijk dat meisje. Van ja, hey, bedankt. Je hebt me trouwens herpes gegeven gisternacht. Nee. Word ik gebeld door de dokter. Nee, ja, dit is helemaal niks. En,
nee.
Dat is waarschijnlijk een schaafwond van het sporten. Kon ik vervolgens de dame weer opbellen en mijn excuses aanbieden. Dus ja, bedankt hardlopen. Dat was, en het was echt in mijn 2e maand toen ik was begonnen met sporten. Dus ja, dat was echt super.
Daar moet je zo'n onderbroek aan doen.
Ja, nee, serieus. Dat, nou, kijk, de cirkel is rond. Shit. Ja, nou ja, les geleerd. Heel zwaar. Nee, je hoort het.
Oh, geweldig, ja.
Dat is waarom je altijd een onderbroek moet dragen.
Ja.
Sorry, nog.
Oh, heerlijk. Ik vond het weer echt onwijs leuk. En echt, Alexander, super bedankt dat je er was.
Ja, wanneer ga je trouwens lopen?
Over 5 dagen. Ik begin aanstaande zaterdag, dus de 30e, om 4 uur 's ochtends.
Wauw.
Dus je vliegt woensdag.
Ik vlieg woensdag en dan 2 dagen acclimatiseren. En dan 17 uur max afzien. Want binnen 17 uur moet je me halen.
Oké. Okay. Laat je ons weten hoe het ging?
Zeker. Zeker. Zal ik doen.
Top.
Leuk. Ja.
Bedankt allemaal voor het luisteren. Jullie weten ons hopelijk te vinden. Dat kan via de Liefde voor Lopen Facebookgroep. Hij is besloten, maar je kan er zo bij. En je kan ons ook even op Instagram vinden. Doe jij jouw naam even?
Ja, mij kan je vinden onder Roxanne Steiger aan elkaar.
En mij Martijn, dus Martin met een Griekse ei, de Jong at Life. dat was mijn e-mail. Goed, nou, dat was hem dus. En waar kunnen we jou vinden?
Op Instagram ook, run100. Dus R-U-N en dan 100 uitgeschreven, 100.
Vergeet je ook niet te abonneren natuurlijk op onze podcast Liefde voor Lopen. Te vinden in alle podcast apps die je maar kunt bedenken. En natuurlijk ook op Spotify. En voor degenen die geen podcast app hebben of gewoon lekker via YouTube, via de Smart TV willen luisteren, kan dat ook, want daar zetten we hem ook op.